Mensen zitten met een heleboel mensen door de hele zaal heen. Misschien dat we allemaal aan deze kant kunnen zitten. Dus. Anders wordt zo meteen de dominee die vraag getoond. Maar als je dat voor die tijd gaat doen, dan is het zo meteen te lopen.
Welkom hier in de Adventkerk. Mijn naam is Martin Snatersen, predikant in de Inham, Hoogland. En ik woon in Amersfoort. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken over mijn terugreis straks. Dat zal wel goed komen. Fijn dat u er bent. IJs en wederdienen noemen we dat. En ik veronderstel dat er veel mensen thuis zijn gebleven. En ook u heet ik van harte welkom. Namens de kerkraad heb ik een paar mededelingen voor u. De bloemen van de Zuiderkerk die zijn gegaan naar de familie Kleine Koelewijn op de Grebbelinie. En van de Adventkerk naar mevrouw van de Meen Koelewijn op de Plecht. Er zijn twee collectes in de viering. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Hulp binnen de eigen gemeente. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Maandag aanstaande, morgen dus 5 januari, vergadert de kleine kerkraad in de Adventkerk aanvang om 7:30. Tot zover de mededelingen namens de kerkraad en we wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. Ik sta hier een klein beetje ongemakkelijk, dat heeft niks met jullie of met de Adventkerk te maken, maar ik was onderweg naar mijn kerk in Hoogland, een beetje glibberend met de auto en ik wilde daar mijn toga ophalen. Maar ik bleek mijn sleutel vergeten te zijn. En ik had geen tijd meer om heen en weer te rijden. Dus u moet het een beetje met deze outfit doen. Ik hoop dat u zich daar niet aan stoort. Zullen we deze viering beginnen met ons aanvangslied, lied 513. God heeft het eerste woord. Vanuit de stilte klinkt een stem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit, nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. En daarom genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. laten we onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid. Voor u belijden wij, almogende God, dat we ontrouw zijn geweest. In een soms gemakzuchtige manier van leven, in onze begeerte naar meer, in ons leven ten koste van anderen. En we bidden om vergeving voor wat wij verkeerd deden en dachten, voor een onterecht oordeel, voor liefdeloze gedachten over onze naasten. Aanvaard ons berouw, God. We bidden om vergeving voor wat wij nalieten. Dat we voorbij gingen aan de nood en de pijn van anderen. Dat we te weinig zorg dragen voor uw schepping. En dat we onverschillig bleven bij onrecht of wreedheid. Aanvaard ons berouw, Heer. En we vragen u, maak ons nieuw, goede God. Wees ons goedgunstig, want uw genade is zo groot, onvoorwaardelijk groot. Verlos ons door het lijden en het kruis van uw Zoon. En breng ons tot de vreugde van zijn opwekking, zijn verrijzenis. En voltooi in ons het werk van uw verlossing. En we bidden u, genadige God, schenk vergeving en vrede, dat we u dienen met een zuiver hart, door Jezus Christus onze Heer. Amen. God, die een bron is van barmhartigheid, heeft door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon de wereld met zich verzoend. En als dienaar van Jezus Christus verkondig ik aan een ieder die ziende op het kruis schuld beleden heeft voor God, de vergeving van zonden. Horen wij de woorden van de eeuwige over het nieuwe leven, het leven van bevrijding dat hij ons aanreikt. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets wat beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet, vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer zij mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang zult u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt en de zee met alles wat er al leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Dit zijn de woorden, de regels, de wet van God ten leven. tot bevrijding van ons bestaan. Prijzen wij deze God met de woorden van Psalm 103, vers 1 en 5. Voordat wij de schriften openen, bidden we om verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Goede, barmhartige Vader in de hemel. U hebt de tijd. En u schept de tijd. En ruimte van verwachting. En wij danken u voor deze dag, voor dit uur, dit moment en deze ruimte. En een kerkdienst is altijd een moment dat het lijkt alsof de tijd even stilgezet wordt. Alsof ons leven even stilvalt. We kunnen werk laten rusten, gedachten wellicht ook. En we kunnen onze ziel opheffen naar u. Alsof ons leven even stilvalt. Alsof de hemel even openscheurt. Want u markeert onze tijd door uw woord. U doet ons stilstaan. Om tot elkaar te komen, om ons hart te openen. Om u te zoeken. In gebed en verlangen, om stil te luisteren in verwondering en aandacht. Goede God, wij bidden u, breng iets van die rust en aandacht in deze kerkdienst. Of we nou hier in de kerkzaal zijn of thuis, of later meevieren, wek onze verwachting. Ons verlangen naar een wereld die vernieuwd is, alsof er een witte laag sneeuw overheen gelegd wordt. Het wit van de verzoening en de verlichting. Doe ons zo verlangen naar uw Zoon Christus, naar uw vrede, naar schoonheid en waarheid. Door Christus onze Heer. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik graag met u naar een lied luisteren. Ik weet helemaal niet of jullie dat gewend zijn, om een popliedje te luisteren in de kerk. Ik dacht, ik waag het er maar op, en als het niet goed is, dan hoor ik het wel. Wie het wel goed vindt, is de eigenaar en de schrijver van het liedje. Het is een liedje van Stef Bos. Die kennen jullie wel, vermoed ik. En die heeft een prachtig liedje geschreven, Welkom. En ik vond het wel mooi op de grens van een oud en een nieuw jaar om dat liedje van Welkom te laten klinken. Want kunnen we dat nieuwe jaar werkelijk verwelkomen? Dit gaat over een kind. Ik vermoed zijn kleinkind. Maar hoe ga je dat nieuwe jaar eigenlijk in? Met welke verwachting? Met dezelfde verwachting als je naar een kind kijkt, terwijl je dat verleden ook niet los kan laten. Nou, afijn. We gaan er zo naar luisteren, maar eerst wil ik nog even, want als ik dat doe in de inham, vraag ik meestal toestemming aan degene die het geschreven heeft. En dan schrijf ik een mailtje naar het management. En dus ik, mevrouw Kooijman, in die reden wil ik dat liedje zingen. Mooi liedje. Ik heb de cd ook gekocht. Kunt u vragen of dat goed is? Per ondergaande kreeg ik dit mailtje terug. Dag, Martin. Maar natuurlijk en vanzelfsprekend. Het lied komt sowieso uit het collectief onderbewustzijn. Of noem het het grote geheel. Of dat wat de originele Zuid-Afrikaanse bewoners God noemen. De grote droom die alle kleine dromen droomt. Fijn om te lezen hoe jij naar het lied kijkt. Groet uit Kaapstad. Stef Bos. Dus de goede man had de moeite genomen om mijn mailtje aan zijn secretaresse zelf te beantwoorden. Ik voelde me wel een beetje vereerd. En ook fijn dat iemand die zo, beroemd is, de moeite neemt om zelf mailtjes te schrijven. Ik vond het wel grappig. We gaan luisteren naar Welkom.
Dag ben je geboren, uit samen gaan ontstaan. Uit een lange rij van mensen, die nog diep in jou bestaan. Met hun angsten en verlangens, met al hun liefde en hun pijn. Daar ver in het verleden, ligt de bron van wie wij zijn. Wat wij nu verkeerd doen, zul jij ons ooit moeten vergeven. En al zal jij ons soms haten, jij komt ons in jouzelf tegen. Want al vind jij ooit de vrijheid, wij blijven in elkaar gevangen. Al zal jij ons ooit ontwijken, wij blijven jou omarmen. Wees welkom in de wereld. Welkom in deze tijd, welkom in ons midden, wees welkom in ons huis. Welkom in de wereld, welkom in deze tijd, welkom in ons midden, wees welkom in ons huis. En op een dag zul jij hier weggaan, naar daar waar wij niet zullen zijn. Als een schip dat in de toekomst aan onze horizon verdwijnt. Na jaren die wij nooit zullen kennen, tijden die nog niet bestaan. Nieuwe muren om te slechten, nieuwe bruggen om te slaan. Wees welkom. In de wereld, welkom in deze tijd, welkom in ons midden. Welkom in deze wereld, welkom in deze doorgedraaide tijd. Welkom in ons midden, welkom in dit huis. Wees welkom in ons huis, welkom in ons.
Welkom, zeer welkom in deze dolgedraaide wereld. Dat is ook de knecht des Heren, waar Jesaja van schrijft. Jesaja schrijft vanuit de ballingschap, een dolgedraaide hopeloze tijd. Maar er is hoop, want God investeert in zijn knecht. En Jesaja schrijft daarover in hoofdstuk 42. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat ze voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, die in duisternis zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd is nu vervuld. En ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. En deze belofte, die misschien wel in verschillende mensen in vervulling is gegaan, die wordt opgepikt door het evangelie. Omdat we in de kerk geloven dat die knecht des Heren, dat hij handen en voeten, lijf en leden gekregen heeft in het leven van Jezus Christus. En zijn openbare optreden begint met zijn doop in de Jordaan. Ik lees in Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Lof zij u Christus. Halleluja. Zingen wij lied 528. Zo dadelijk na de verkondiging zingen we uit hemelhoog het lied Ik zal er zijn. Gemeente in onze Heer Jezus Christus. We lazen uit Jesaja over de knecht van de Heer. De dienstknecht van de Heer. Een mensengestalte, een figuur vol belofte. En wat heeft het volk Israël dat nodig? Ver weg in Babylon, ver weg van de tempel die verwoest is, ver weg van familie en van de plek waar ze gewoond hebben. Ontworteld moet dat zijn. En nu wordt gezegd, er komt een persoon die begiftigd is met de geest, die recht doet en die dat wat geknakt is, niet maar een keer verbreekt, maar heelt. En die zo'n aarzelend vlammetje wat staat te walmen en bijna uit is, niet uitblaast, maar er nieuwe olie bij giet, zodat het licht en warmte verspreidt. Zo'n mens. En we lazen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, over Jezus Christus, die deze belofte invult en inlost. En zinnen van Jesaja, die zingen door bij zijn, ja, zijn inauguratie, zijn start van zijn bediening. Jij bent mijn geliefde en jou vind ik welbehagen. Wat een welkom aan het begin van het optreden van Christus. Wat een bekroning. Wat een zegen. En daarvoor luisteren we naar Stef Bos. Die bezingt een nieuw leven. Welkom in ons huis. Welkom in de wereld. Welkom bij ons. En ik weet niet of het u opgevallen is. Ik vond het wel een bijzonder liedje, want er zitten wat laagjes in. Want Stef Bos zingt bijvoorbeeld ook dat je niet blanco aan dit leven begint. Je bent, ik citeer, uit samen gaan ontstaan uit een lange rij van mensen. Nou, denk maar even aan uw eigen ouders, voorouders. Daar in die lijn staan wij. Een lange rij van mensen. Die nog diep in jou bestaan. Of je dat nou leuk vindt of niet. Het is altijd de standaardvraag bij een pasgeborene. Hè? Op wie lijkt hij? Ik zeg dan altijd, hij lijkt het meest op zichzelf. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je lijkt altijd ook op degene bij wie je hoort. En ze leven in jou door. Met hun angsten en verlangens, zingt Stef Bos, met al hun liefde en al hun pijn. En ik vind dat de spijker op zijn kop. Want je draagt het inderdaad allemaal in je mee. Angsten, verlangens, liefde en pijn. En we geven het ook aan elkaar door. In positieve zin. Maar niet altijd natuurlijk. Generatie op generatie. We zijn met elkaar verweven. Je wordt als kind niet als een onbeschreven blad geboren. Dat hopen we altijd wel. Een nieuw begin. Maar er komt een heleboel verleden in mee. En Stef Bos is ook eerlijk als hij zingt. En wat wij nu verkeerd doen, zal jij ons moeten vergeven. Dat is natuurlijk ook zo. En toen ik dat zinnetje las, dacht ik, ja, je kunt ook niet zo leven dat jou, dat mij niets te vergeven valt. Toch? Allemaal goede voornemens, maar na een week ben ik ze weer kwijt. Of is het weer niet gelukt? En stel dat je kinderen hebt of kleinkinderen. Je hebt, als je zelf geen kinderen hebt, ook altijd nog de kinderen van anderen, de kinderen van de kerk. Heeft u wel eens de vraag gesteld, wat zal mijn kind, wat zou mijn kleinkind mij moeten vergeven? Dat is wel een hele serieuze vraag, hè, aan het begin van het nieuwe jaar. Maar wel een dringende vraag. En dat geldt niet alleen individueel, voor mij als persoon, als vader of grootvader. Maar het geldt ook voor ons als gemeenschap, voor ons als kerk bijvoorbeeld. Wat hebben onze kinderen en kleinkinderen ons als kerk te vergeven? En voor ons als natie, wat hebben onze kinderen en kleinkinderen Nederland te vergeven? Hoe wij onze samenleving inrichten. En ik vind, en misschien is dat ook wel een beetje leeftijdgebonden, vermoed ik, dat steeds meer een dringende vraag. Hoe handelen wij zo dat er een toekomst is voor onze kinderen en kleinkinderen? Hoe gaan wij met vluchtelingen om? Oekraïners, maar ook de familie Babajans die al een jaar lang in kerkasiel in kampen zit. Hebben we als samenleving niet veel te eenzijdig onze kaarten gezet op winst en economie? Met alle gevolgen van dien. Maar ook weer persoonlijk, heb ik voldoende geleefd vanuit de vergeving die Christus mij schenkt? Of heb ik mezelf en een ander toch telkens weer vastgepind op wat ik vond dat niet goed was? Allemaal lopen we butsen en scheuren op in het leven. Ergens loopt een kras op je ziel, iets wat jou pijn gedaan is. Een litteken, een wond. Een tekort wat jou is aangedaan. Of wat jij een ander hebt aangedaan. En Stef Bos benoemt die vergeving uitdrukkelijk. Ik vind dat wel mooi. Misschien ook wel een teken van volwassenheid. Dat je zegt, doe mijn best. Maar ik ben niet goed. Ik ben wel goed. Maar niet perfect. En daaronder sluimert volgens mij een verlangen. Namelijk niet dat jij beter moet presteren, nog meer goede voornemens moet hebben. Maar het verlangen dat je met elkaar en voor het aangezicht van God echt mens mag zijn. Dat je mag zijn wie je ten diepste bent. Niet stuk, niet gebroken, maar gaaf, geheeld. Nou, bij Jesaja wordt die mens met dat verlangen, die dat verlangen belichaamt, de knecht van de Heer genoemd. Noem hem de rechterhand van God. En wie nou precies die knecht des Heren geweest is, dat weten we niet. Het zou zomaar koning Cyrus kunnen zijn, de Babylonische koning, die het volk Israël de vrijheid gaf om weer terug te keren na 70 jaar ballingschap. Die de dingen recht zet, zodat het volk kan leven. Is het inderdaad een historische persoon? Of is het meer een persoon die nog moet komen als Jesaja dat schrijft? En nog zo'n vraag, is het één individu? Of zou die knecht des Heren ook een groep kunnen zijn? Een volk, het volk Israël. Kijk, wij zijn gewend heel individueel te denken, hè? Wij denken in ik. Maar Stef Bos, die in Kaapstad woont de helft van het jaar, want hij is met een Zuid-Afrikaanse getrouwd, die kent vast het Afrikaanse begrip Ubuntu. Heeft u daar wel eens van gehoord? Heel kort samengevat, een Afrikaan zou zeggen, jullie Westerlingen, jullie zeggen, ik denk, dus ik ben. Descartes, de verlichting. De mens als middelpunt van het leven. Daar hebben wij onze welvaart, onze wetenschap aan te danken. Ik denk, dus ik ben. Dat zeggen jullie Westerlingen. En weet je wat wij Afrikaanse mensen zeggen? Ik ben, omdat wij zijn. Voelt u het verschil? Het is ook een Afrikaans gezegde dat je om één kind op te voeden een heel dorp nodig hebt. En wij denken maar in losse individuen. En misschien is dat precies ook wel wat er de komende tijd zal moeten veranderen. Dat we niet alleen aan onszelf denken, maar dat we dat wij-gevoel in de goede zin van het woord weer. Maar misschien zeg ik voor Benschoten en Spakenburg voor hele. Jullie, want jullie kennen dat denk ik veel beter dan de andere mensen. Als ik de berichten in de haven hoor en hoe Oekraïners opgevangen worden. Nou, daar heeft dat mee te maken. Dat je wij zegt voordat je ik zegt. En dat wij, daar staat die knecht des Heren voor. Dus het is ook die vraag of het nou een individu is of een groep. Dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Het zal wel en zijn. Die knecht des Heren, die staat voor dat wij. Het wij van de gemeenschap, van het volk, maar ook het wij van de eeuwige met ons. En in de kerk zeggen we, dat hebben we allemaal, al die lijnen en verwachtingen bij elkaar zien komen in Jezus Christus. En wat is er nu aan de orde, aan de hand? Jezus verlaat zijn huis in Galilea. Dat is zijn wij, zijn familie. Dat dorp dat nodig is om dat ene kind op te voeden. Dat verlaat hij, dat moet ook. Je moet je ouderlijk huis verlaten. En hij trekt, ongeveer 30 jaar oud zal hij zijn, hij trekt naar de Jordaan. Die plek daar, in een dal, die heeft een aantrekkingskracht. En dat wordt belichaamd door die zonderlinge profeet Johannes. De doper wordt hij genoemd, want hij heeft van dopen zijn beroep gemaakt. Bosjes mensen, die gaan bij hem kopje onder en staan weer op. Omdat ze beseffen dat het anders moet en dat het anders kan. Het koninkrijk is nabij. De bij ligt aan de wortel van de boom. Je moet je omkeren, je moet je leven anders invullen. Het moet anders met jezelf, met de wereld, met de mensen, met ons moet het anders. En Jezus heeft zijn huis verlaten, die maakt de tocht van Galilea naar de Jordaan. En daar staat een hele lange rij mensen. En Jezus sluit achteraan in die rij. Onze voorganger die achteraan gaat staan. Dat is de doop. Je bent geen haar beter dan de rest. Je wordt opgenomen in die stoet van mensen die jou zijn voorgegaan. De levenden en de niet-levenden. En het is je eigen keus, als je als volwassene gedoopt wordt. De keus van je ouders, als je als kind gedoopt wordt. En het mooie van de doop vind ik dat je doet iets wat voorgegeven is. Dat hoef je niet zelf te bedenken, het is een ritueel. Er is een predikant of een priester, die schept water. Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat hoef je niet zelf uit te vinden. Wat de moeite is van zoveel jonge mensen, dat ze zoveel keuzes hebben en ze moeten zelf hun leven in elkaar knutselen. En als het mislukt, dan hebben ze het zelf gedaan. Het is een hele harde wereld hoor, waarin onze jongeren opgroeien. En dat vind ik het mooie van de kerk, wat je ook van de kerk vindt. Maar dat er woorden, gebaren, rituelen zijn die jou worden aangereikt. Die hoef je niet zelf te bedenken. Je hoeft het niet zelf in elkaar te knutselen. Dat is het eerste van de doop. Een ritueel wat je ondergaat, wat je accepteert. Er gebeurt iets aan jou. En daar heeft God ook nog mee te maken. En het tweede van de doop is dat je aanvaardt dat je kopje ondergaat. Dat je even helemaal weg bent. Zelfs zo dat je bang bent dat er niks meer van jou overblijft. Wie ben jij? Heb ik het goed gedaan? Heb ik het niet goed gedaan? Mag ik er zijn? Wat is de grond onder mijn leven? Aanvaarden dat je kopje ondergaat. En het is dan dus ook het aanvaarden van Gods oordeel over jou. Nu klinkt dat hard en scherp, hè? Oordeel. Maar ik denk dat het onmisbaar is. Zelfs Stef Bos, goed gereformeerd opgevoed, maar dat achter zich gelaten en ook weer niet. Als hij het heeft over een nieuw begin, begint hij over vergeving. Over dingen die wij als ouderen niet goed hebben gedaan. Dus dit oordeel is hard en scherp. maar het is ook onmisbaar. Omdat er dingen in mij zijn die ongeluk brengen, die verdriet brengen. Voor mezelf en voor anderen. In de Joodse traditie heet het oordeel de linkerhand van God. U hoeft niet te zoeken, dat komt niet in de Bijbel voor. Dat is wijsheid die gegroeid is. De linkerhand van God, dat is het oordeel van God. En wat doet oordeel? Het stelt grenzen tot hiertoe en niet verder. Johannes oordeelt Jezus. Dit gaan we niet doen, zegt hij. Dat is een oordeel. Mild misschien, en misschien door schrik ingegeven, maar een oordeel. Het stelt grenzen, maar het zuivert ook uit, omdat het onderscheid maakt tussen wat goed is en wat niet is. Als alles maar grauw is, dan is er geen leven. Denk aan het begin van de schepping, de oersoep, die oerchaos. Wat doet God? Hij brengt scheiding aan tussen water en land, tussen licht en donker, tussen hemel en aarde. Dat is oordeel, dat je ruimte maakt voor het goede leven. Dit niet, maar dat wel. De 10 geboden, dat is ook zo'n scheiding maken. Niet doodslaan, leven eerbiedigen. Dat zijn de piketpaaltjes. Want als onze God maar een lief oud mannetje zou zijn die alles wel best vindt, dan worden wij natuurlijk nooit bevrijd van al onze verkeerde neigingen, ons angstige zelfbehoud en zelfbelang. Zonder waarheid is er geen gerechtigheid. Dat is de linkerhand van God. En dan komt Jezus uit Galilea naar de Jordaan. Hij daalt af. Sluit aan achter in de rij. De dienstknecht van God. De rechterhand van God. Van jongs af aan is hij toegewijd aan leven met God. Leven met de ene nabije. Zoekend, levend als een rechtvaardig mens. En op een gegeven moment staat Jezus voor Johannes. En Johannes deinst terug. Hé, dit gaan we zo niet doen. Dat is de omgekeerde wereld. Ik moet door u gedoopt worden. En u hoeft toch helemaal niet gedoopt te worden. Wat is er mis met uw leven? Wat heeft u verkeerd gedaan? U kunt beter mij dopen. Begrijpen jullie het? Ik wel. En het nuchtere antwoord van Christus is: laat het nu maar gebeuren. Want, let op, het is goed dat wij op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Horen jullie het, wij? Niet ik, maar wij moeten die gerechtigheid vervullen. En zo stapt die dienstknecht van de Heer in het water van de doodsjordaan. En stap voor stap gaat hij die rivier in. De liefde van de hemel, die daalt af naar het diepste puntje van de wereld. Die rivier die ons mensen scheidt van het beloofde land. En Jezus die loopt daar dat water in. Hij waadt door die rivier. Door een zee van tranen. En van gemiste kansen. En van goede voornemens. En van rouw en verlies en onrecht. Van missers en miskleunen. Hij waadt er doorheen. En hij aarzelt niet. Ziet u hoe hij met u meedaalt in uw gemis, in jouw leegte, in jouw zorg, in jouw onbeantwoorde vragen waar je zomaar in kan verdrinken? En dat is niet alleen onze individuele rommeligheid, het is ook de rommeligheid van de wereld. die daar in dat water drijft. En niet alleen van de wereld, maar ook van ons kerk. Ik heb natuurlijk geen enkel idee van hoe dat in de gereformeerde kerk in Bunschoten en Spakenburg. Maar ik ken mijn eigen kerk een beetje. Dat is ook zo'n prachtige gemeenschap. Met ook een heleboel, ja, moet ik het zeggen, dingen die niet kloppen of die niet goed gaan. Of mensen die ruzie met elkaar maken. Paus Franciscus, de vorige paus, die had een prachtig beeld als hij over de kerk sprak. Weet u hoe hij die noemde? Een veldhospitaal. Dat is toch mooi? En wij denken bij een kerk aan een groot gebouw met een prachtig orgel, zingende mensen. Dat is er ook. Schoonheid, waarheid. Maar hij zei heel nuchter, het is een veldhospitaal. Er liggen allerlei mensen met, nou ja, met vuurwerk ging het niet goed. Botsing gehad, sloot ingereden, oorlog. En die mensen worden daar opgevangen. En we weten toch allemaal dat we meer zijn dan onze goede voornemens. We weten toch allemaal hoe rommelig en rafelig ons leven kan zijn. Bij ons in de kerk zijn mensen die heel actief zijn voor duurzaamheid. En er zijn PVV-stemmers. Er zijn mensen voor en tegen AZC's. Er zijn hele berustende mensen en hele woedende mensen. Er zijn studenten die hun weg zoeken en geen huis kunnen vinden. En ouderen die hun schaapjes op het droge denken te hebben. Dat is de kerk. En dat is geen zwakte van de kerk. Maar dat is de kern van wat wij zijn. Achter al die meningen die wij hebben. Achter al die zekerheden en onzekerheden die we hebben. Zit een mens met een hart en een ziel. Een mens met een verleden en een toekomst. Mensen met verlangen. En in dat rommelige en rafelige leven is Christus ondergedompeld. Hij is niet aan de kant blijven staan. Hij is niet zo'n beste stuurman die roept, ga eens beter je best doen. En ons bemoedigt. Nee, hij gaat tot op de bodem met zijn liefde en trouw. Het is geen half werk wat Christus doet. Hij komt het recht brengen, de waarheid, het recht van God, om ons terecht te brengen. Maar hoe dan? Hoe gebeurt dat dan? Hoe komen wij dan terecht door wat daar 2000 jaar geleden in een riviertje in Israël gebeurd is. Ik kom nog even terug op die linkerhand van God. De linkerhand van het oordeel. En de rechterhand van Gods barmhartigheid. Die komen hier op dit moment bij elkaar. En het oordeel dompelt deze dienstknecht van Christus onder. Tot er niets meer buiten schot blijft. Tot hij helemaal doordrenkt is. Van alle zorgen en vragen van mensen. En het water sluit zich boven het hoofd van Christus. En dan is hij helemaal onder water. Dan is de liefde verdwenen. Dan is de waarheid verzwolgen. Dan is het recht verstomd. En even is Jezus helemaal weg. Alleen het oordeel staat daar nog. Zoals op Goede Vrijdag het licht verduisterd is en de aarde pikkendonker en koud en kil. Dat is onze God. Die maakt vuile handen. Dat is het unieke van de God van Israël. God in een voerbak. God ondergedompeld in de modder. God in het schavot, zei de verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer. Maar dan verheft hij zich uit het water. Hij staat op. En de hemel opent zich. Een nieuwe ruimte gaat open. En de geest van God daalt als een duif neer. De duif, Gods geest, die altijd zweeft over die oerchaos. Als het de modder is waar geen onderscheid is. Om een nieuw begin te maken. Hij daalt neer op deze rechtvaardige. Deze dienstknecht van God. Deze rechterhand van God. En de hemel opent zich. En God spreekt zich uit. Met vreugde. Deze is mijn geliefde zoon. Dus waar oordeel en barmhartigheid samenkomen, opent zich een nieuwe ruimte waarin je kunt leven. Een ruimte die alles omvat, heel ons leven, heel onze dood. En nooit zal er meer een moment zijn dat onze vragen, onze pijn, ons leed, het leed van de wereld, buiten God zal zijn. Voorgoed is de hemel open. En voorgoed zegent God de aarde. En in de barmhartigheid van God zijn oordeel en genade in balans. Ik zal straks de zegen over u uitspreken. En ik doe dat met de prachtige zegen van Aaron. En ik heb geleerd dat je daar een bepaald gebaar mee moet maken. Je moet namelijk je vingers zo spreiden. En dat is de letter Shem van de naam van God. Maar dat betekent ook dat door die vingers heen de zegen door kan sijpelen, zal ik maar zeggen. En de priesters die dat deden en doen, de Kohens, die houden hun linkerhand wat lager dan hun rechterhand. Want de barmhartigheid van God is altijd groter, sterker, meer omvattend dan zijn oordeel. Dat is toch prachtig? Daar gaan we straks mee eindigen. De doop zegt dat je door God gezien bent, geliefd bent, gezegend bent. Jij, niet je gedroomde ik, niet degene met de goede voornemens, maar je modderige ik. Het rommelige ik waar het niet allemaal op orde lijkt te zijn. Welkom in die wereld van God. En welkom in een nieuw jaar anno domino 2026. Een jaar dat getekend en gezegend mag zijn met zijn heil en met zijn zegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het lijkt me mooi om met elkaar te zingen. Ik zal er zijn, want dat is de naam van God. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, genadige God, barmhartige God, dat u zo ons leven deelt. Met uw genade en goedheid, met schoonheid, vrede en recht. En u trekt ons als het ware naar u toe. Om ons te doen beseffen en ervaren dat ook wij net als Christus geliefden van u zijn. En u wilt van ons scheiden wat niet van u is. U wilt ons eerlijk hebben zonder opsmuk, zonder vernis. Zoals kinderen die spelen in de sneeuw en helemaal opgaan in hun spel. Maar goede God, het vuil van de aarde heeft ons besmeurd. Wat in beginsel goed was, is nog steeds omgeven door chaos. Oorlogen die niet op lijken te houden en opnieuw starten. Haat en geweld. Uw mens, het lijkt wel een getergd dier dat slaat en bijt en trapt. We bidden u voor de bevolking van Venezuela, dat het barre geweld het niet zal winnen. We bidden u voor het volk van Iran, dat opnieuw massaal de straat opgaat, omdat ze geen genoegen meer nemen met het regime. We bidden u dat het tere riet van de oppositie niet geknakt zal worden. Dat de walmende vlam van de vrede niet wordt uitgeblazen. Zegen het geweldloos verzet tegen tirannie en overheersing. We bidden u voor elkaar, voor de gemeente die we mogen zijn en vormen. Dank voor de weldaad dat we week in week uit bij elkaar mogen komen. Om uw belofte voor ons leven te horen, voor onze wereld, om elkaar op te bouwen. Dat we elkaar niet hard vallen, maar werkelijk bemoedigen. om het rechte spoor te houden, wat lang niet altijd makkelijk is. We bidden u voor hen die ziek zijn, die aan de zorgen van anderen zijn toevertrouwd, dat het liefdevol zal zijn en zorgvuldig, met respect, in verzorgingshuizen, in hospices, in ziekenhuizen, thuis. We bidden u voor gezinnen waar spanningen zijn tussen ouders en kinderen. Dat er bruggen gebouwd mogen worden. En dat als het nodig is, dat we elkaar een tijd lang vrijlaten, dat dat in vrede zal zijn. Om elkaar later weer te kunnen vinden. Wilt u ons horen in de stilte van ons eigen hart, waar we met woorden of zonder woorden schuilen bij u? Opdat uw koninkrijk komen. Amen. Er is de gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk in de eerste rondgang voor diaconie, hulp in de eigen gemeente bij de tweede collecte. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. God zegene u en uw gaven. Laten wij in vrede en vreugde van hier gaan. En ook thuis weet u een gezegend mens. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.
Thank you.